Dit is de podcast
van de Universiteit van Vlaanderen.
Met Koen Filet.
In deze aflevering van de podcast van de Universiteit van Vlaanderen gaan we het hebben over duiven. U voelt mij vast al van ver aankomen, want wat is er fascinerend aan duiven? Fascinerend aan duiven is, je laat ze los, ver van huis, honderden kilometers van huis, en ze vinden hun hok terug. Hoe doen ze dat, onze vrienden de duiven? Dat is de vraag van deze aflevering. Hoe vinden duiven hun hok terug? Voor het antwoord op die vraag hebben we een experimenteel psycholoog aan de tafel zitten van de Universiteit van Gent, professor Frederik Verbrugge. Welkom.
Dank u.
Hoe doen ze het? Simpele
vraag. Wel, en het antwoord is al onmiddellijk vrij complex. Het hangt ervan af van waar dan ze zich bevinden.
Is het waar?
Omdat er echt wel tal van verschillende mechanismen zijn die ze kunnen gebruiken.
Het is niet één truc.
Het is echt niet één truc. Dus als ze vlakbij een hok zijn bijvoorbeeld, dan gaat het vooral zijn op basis van visuele kenmerken. Dingen die ze in de omgeving hebben leren herkennen.
Ja.
En die ze dan kunnen plaatsen ten opzichte van waar dan ze naartoe moeten.
Daar is niks mysterieus aan.
Daar is op zich niks mysterieus aan.
Ze kennen die boom, daarachter zit mijn hok, daar heb ik vliegen.
Maar ze moeten dat wel aanleren. En er zijn wel, een keer dat je daar ook op gaat gaan inzoomen, zie je wel dat het één feature of één kenmerk dat er wel een stuk makkelijker aan te leren valt dan het ander. Dus, maar op dat vlak, dat verschilt niet zo.
Wat bedoelt u met feature? Dat ze een boom makkelijker herkennen dan een kerktoren?
Dus eigenlijk wat er heel belangrijk is, dat het echt opvalt.
Ja.
En op zich is dat niet zo.
Hoe zijn we zelf?
Tuurlijk.
Dus, duiven zijn ook maar mensen.
Ja. Maar ook, het moet opvallen. Het moet echt wel makkelijk te onderscheiden zijn van andere kenmerken. En daarom bijvoorbeeld dat je zo, als je bepaalde van die studies of gaat gaan kijken hoe dat duiven een weg vinden op het platteland, gaat dat al iets anders gebeuren dan in een stad bijvoorbeeld. Net omdat in een stad die gebouwen, zeker voor een duiven, Belfort of de kathedraal, dat lijkt allemaal wel vrij sterk op elkaar. Ja. Terwijl als je zo in het platteland een boom die opvalt of een kerktoren in zo'n dorp en zo, dat valt allemaal wel veel meer op.
Maar toch, vergeef mij professor, ik merk bij u een zekere opwinding hier al, maar voor mij, dit is nog niet de straffe kant.
Nee, dat is...
Breng zo'n duif naar Kievrij of naar Barcelona of waar is het allemaal, en ze komt terug. Dat is straf. Dat kan niet op geheugen, op herkenning van de Eiffeltoren zijn. Die
nee, dus dat is eigenlijk een baan. Maar het zal erop terugkomen, daar zit wel degelijk een geheugen- en leercomponent.
Okay.
Daar zit het erin.
Ja.
Maar zeker voor die langere afstanden maken ze eigenlijk een beetje gebruik van wat het map en een kaart- en een kompasmodel noemen.
Ja.
Dus, maar misschien het meest fascinerende zijn die kompassen. Dus hoe kunnen ze, als ze in Barcelona worden losgelaten, hoe kunnen ze een weg terugvinden?
Ja.
Wel, daarvoor gebruiken ze een kompas, maar niet zoals dat wij dat hebben met dat mooi naar het noorden wijst, per se. Alhoewel, ook zelfs daar een beetje over. Maar eigenlijk hetgeen wat ze het meest van al gebruiken, is de zon. Dus ze gebruiken de stand van de zon om de richting te gaan bepalen. Maar om dat te kunnen doen, hebben ze eigenlijk ook een vorm van perceptie van tijd nodig.
Want de zon staat niet stil.
Nee.
Astronomen gaan nu zeggen, de zon staat wel stil.
Maar dus het is voornamelijk de zon. We weten bijvoorbeeld zelf ook, de zon die staat in het zuiden, maar dat is om 12, dat is 's middags.
Die duif dus moet weten of het ochtend of avond is.
Dus ze moeten eigenlijk, dus om dat zonnekompas te hebben, de stand van de zon zien en dat combineren met een vorm van een interne klok die ze hebben, zodanig dat ze een gevoel hebben van tijd.
Dus de duif weet, ik overdrijf nu een beetje, hoe laat het is.
Ja.
Echt waar?
Min of meer. Dus net zoals dat trouwens. Zelfs als je dat bij mensen, maar ook bij andere dieren gaat gaan doen, zelfs mensen en veel andere dieren hebben ook een vorm van een interne klok. Dus zelfs bij gebrek aan zonlicht ga je bijvoorbeeld zien dat zelfs mensen uiteindelijk op een ritme van min of meer 24 uur, daar zit zo'n beetje variatie op, maar er zijn die interne klokken. Dus op dat vlak is opnieuw die duif eigenlijk niet zo speciaal. Wat is dan dat leeraspect dat daarbij komt kijken? Is ze moeten eigenlijk eerst lang, of toch een voldoende lange periode, in een hok zijn en die zon kunnen zien. En ook dat dan opnieuw combineren met die identiteit. Zodanig dat ze eigenlijk weten waar dat de zon zich een stuk bevindt in functie van...
Ja, los van reizen. Gewoon van op hun hok. Ja, ja. Moeten er vensters zijn? Moeten ze zien dat de zon beweegt?
Dus, want als ze die zon daar niet zien, als ze dat niet kunnen relatief plaatsen ten opzichte van waar dan ze naartoe moeten, gaat dat zonnekompas ook niet werken. Dus dat is eigenlijk een stuk... En aangeboren, dus ze beschikken over die capaciteit, maar dat moet een stuk door ervaring te hebben, moet dan een stuk opgebouwd worden. Ze moeten dat leren.
Ja, dus, maar we zijn er nog niet, professor, want om u te kunnen oriënteren op de zon, moet je weten waar je naartoe moet.
En dat is dus die kaart die ze ook een stuk moeten hebben. En daar is uiteindelijk wel iets minder onderzoek over gebeurd. Er zijn wel een aantal indicaties waarop dat ze, waar we van denken dat duiven gebruik zullen gaan maken. En dat is een stuk op basis van magnetische... Eigenlijk nu is het heel vaak, laat mij een stap terugzetten, gradiënten. Dat zijn eigenlijk verschillen tussen de omgeving. En dat kan een stuk de magnetische velden zijn die niet zo uniform zijn.
Dus dat met gradiënten bedoelt u, want dat is een duur jargonwoord, dat het magnetisme op verschillende plekken verschillende intensiteit kent.
Dus dat is helemaal niet zo... Het is niet uniform en dat kunnen ze een stuk gaan detecteren. Ja. Maar dat is niet alleen op basis van die magnetische velden, dat is ook zelfs op basis van geur.
Hè?
Ja, duiven kunnen op basis van geur een stuk zichzelf plaatsen waar dat ze zijn. Maar ook
ze ruiken in Kiev vrij, hun hok toch niet?
Dat is niet zo heel specifiek dan dat ze hun hok zelf per se gaan ruiken, maar wel dat ze verschillen tussen regio's een stuk gaan detecteren. Net hetzelfde als geluid. Er zijn een aantal studies die hebben nagetoond als de perceptie van, dat is dan vooral die infrasounds, dus die lage geluiden die wij zelfs niet noodzakelijk kunnen detecteren, dat ze zelfs dat een stuk gaan gebruiken om op zijn minst de juiste richting te gaan bepalen. Om te weten van, oké, waar bevind ik mij min of meer? En dat dan gecombineerd met dan bijvoorbeeld dat zonnekompas van een keer, dat ze weten van, ik zit ongeveer hier, dat dan gecombineerd met een kompas, kunnen ze in de juiste richting gaan. Dus inderdaad, die eerst, ze moeten weten waar dat die kaart is. Dat moet dan gecombineerd worden met dan de locatie. En daarom dat het zo belangrijk is dat ze eigenlijk die verschillende cues, dat ze dat eigenlijk leren waar dat dan die zon of ook... Want het is niet enkel dat zonnekompas dat ze gebruiken. Ze gebruiken ook weer magnetisch kompas dat gebruikt wordt voor om te gaan navigeren. Ze moeten eigenlijk ook door dan rond te vliegen, want het is niet gewoon dat ze daar zitten. Ah, het is ook heel vaak, als je een duif de eerste keer loslaat, dan gaat dat zo telkens, als die worden getraind trouwens, dat is zo echt in fases. Dus eerst is dat zo gewoon als een beetje mogen rondlopen en dan worden ze telkens verder en verder gebracht.
Ah, okay.
Dus want moest je een duif gewoon uit een hok halen, en die naar Barcelona gaan voeren.
Maar goed dat u het zegt. Ja, dat wist ik niet.
Zonder ook maar enige vorm van training gaan die dan niet kunnen. Nee, dus die moeten echt wel alles aanleren. Ja. Al die verschillende features.
Het is dus niet aangeboren. Het is geen soort van miraculeus instinct. Nee. Het is echt een leerproces.
Er zit effectief een leerproces bij. Dus ze hebben een aantal die kompassen die zijn aangeboren. Het feit dat ze die kaart kunnen aanmaken, dat is aangeboren. Het feit dat ze...
Oké, dat is ook een antwoord op mijn vraag van daarnet. Als je een duif aanleert om van Madrid naar huis, naar Vlaanderen te vliegen, ja, dan op de duur kan ze dat. Als je diezelfde duif plots naar Moskou brengt, ze gaat het niet kunnen.
Ze gaat het kunnen, maar ze gaat er sowieso ook...
Het wordt een zoektocht.
Het gaat meer een zoektocht worden. Maar trouwens ook dat ze een keer dan ze het gedaan hebben, dat is ook bij andere vogelsoorten.
Ja.
Zo bijvoorbeeld, een andere dat je de eerste keer gaat dat minder efficiënt, gaat dan veel meer een zoektocht zijn. Gaat men op zoek gaan naar dan die kenmerken die herkenbaar zijn, of dat ze effectief ergens terechtkomen, is het geur, zijn het die magnetische velden, dat ze merken, dan zijn de juiste richting aan het gaan zijn. En doen ze dat meermaals, dan gaan ze dat beginnen, worden ze daar beter in, en gaan ze ook veel beter kunnen omgaan met, als er dan een keer iets gebeurt wat niet te verwachten is, in die magnetische velden, zijn er anomalieën, is er een zonnestorm, dan gaat dat, is het bewolkt en gaan ze die kompassen, dan kunnen ze beginnen vertrouwen op andere zaken die ze, als ze voor de eerste keer van Barcelona naar Gent of weet ik veel waar zijn gevlogen, dan gaan ze dat kunnen gaan meenemen.
Het wordt hier wel heel hard gedemythologiseerd. Hè? Het wordt hoe langer hoe menselijker. Ook wij leren ergens de weg. Hè? De eerste keer dat je in Parijs komt, loop je verloren. Ja, en de tweede keer gaat het al beter. En de derde keer weet je met je ogen dicht de weg naartoe.
We hebben het nu over dat zonnekompas gehad en die rol van leren. Er zijn een aantal interessante. Als we dan toch bij de mensen even zijn, die aangeven bij die traditionele stammen, die kunnen wel nog degelijk gebruik maken, veel meer dan wij nu zouden, westerse samenlevingen, maken wel veel meer gebruik van dat zonnekompas. Maar ook daar zie je dan dat de ouderen, als er dan een keer echt een bewolkte dag is of zo, dan kunnen ouderen nog veel beter een weg vinden dan jongeren. Dus omdat die jongere mensen hebben dan nog niet diezelfde ervaring opgebouwd. Dus in die zin zijn duiven inderdaad zoals mensen. Leren is belangrijk, ervaring is belangrijk.
En dus ook, duiven kunnen verdwalen.
Ja.
Ik dacht dat duiven niet konden verdwalen, dat zal er in optreden. Nee, maar ze kunnen verdwalen.
Ze kunnen wel degelijk verdwalen, net zoals... eigenlijk om twee redenen. We hebben het gehad over dat ze zich moeten kunnen positioneren en dat is soms een beetje een zoektocht. Dus als zij er gewoon niet in slagen om te bepalen waar dat ze zijn, en dat kan om verschillende redenen zijn, dat kan omdat dan toch die kenmerken, als ze die dan toch niet zo goed detecteren, of dat om weersomstandigheden of weet ik veel wat zo slecht zijn. Mm-hmm. Dus dat is een eerste iets, dat ze gewoon niet weten waar dan ze zijn. En tweede iets is dan die kompassen, zeker voor die langere afstanden. Dus we hebben dat zonnekompas, we hebben het magnetische kompas. Ja, dat zonnekompas, de geur. Ja. Dat zijn allemaal zaken die door weersomstandigheden en andere omstandigheden verstoord kunnen worden. En dan kunnen die wel degelijk de weg verliezen.
Ja. Een bedenking die ik mij wel eens maak als het over gedragsonderzoek van dieren gaat, is dat onderzoekers rekening houden met talent. Om een voorbeeld te geven, er wordt getest of apen een taal kunnen aanleren. En het resultaat van die testaap wordt dan uitgebreid naar alle apen. Kunnen dat of kunnen dat niet? Je had misschien toevallig een taalvaardige aap in je laboratorium zitten. Je hebt bij mensen ook mensen die zich kunnen oriënteren en mensen die zich niet kunnen oriënteren. Is dat bij duiven ook zo?
Ja. Dat is een korte antwoord. En eigenlijk is daar waar dat mijn onderzoeksgroep op focust, zijn net die individuele verschillen.
Je hebt talent voor... je hebt talentvolle duiven.
Dus je hebt talentvolle duiven, je hebt minder talentvolle duiven. Maar wat wij ook dan nog eens naar gaan kijken, is van de omgeving waarin dat je opgroeit. En dat kan gaan van sociale omgeving, maar dat kan gaan over hele voeding, over andere aspecten van de omgeving, die eigenlijk gaan beïnvloeden hoe dat duiven denken, hoe dan ze doen, hun persoonlijkheid. Er zijn aspecten van persoonlijkheid bij dieren, inclusief duiven. En wij onderzoeken eigenlijk voornamelijk hoe die verschillen ontstaan. En hoe dat het inderdaad komt, daar zit natuurlijk een belangrijke genetische component, maar hoe dat het komt dat de ene duif of de ene meeuw of de ene kip... dat die beter is in bepaalde aspecten, inclusief de weg terugvinden, dan anderen.
Ja. En wat ik mij ook zat af te vragen, helpen ze elkaar?
Ja. Of dat het nu echt helpen in de betekenis is dat ze echt helpen dat als ze merken dat er iemand
ter hulp komen.
Dat niet zozeer, maar wanneer dat we het hebben over al die mechanismen, dan zitten we natuurlijk echt te focussen op een individu. Hoe doet een enkele duif dat? Mm-hmm. Maar je moet maar een keer naar buiten kijken. Duiven gaan zelden alleen gaan vliegen. Dus die vliegen in groep. En daar zitten dan ook wel interessante... En daar wordt nu ook steeds meer naar gekeken, naar die dynamiek van hoe vliegen die in groep. En dan gaat het niet over puur het mechanistische, maar ook hoe maken ze die beslissingen.
Ja.
Wat als er één duif naar links wil en de andere duif wil naar rechts?
Discussie.
Waar gaan ze uiteindelijk gaan eindigen?
En?
Wat eigenlijk blijkt is als wanneer dat duiven echt in groep gaan vliegen, dat ze gemiddeld genomen beter zijn dan wanneer ze het alleen gaan doen.
Ook daar lijken ze op mensen.
Dus ook daar lijken ze op mensen. Ja. En er zijn zo'n aantal hypotheses daarvan. En één is, ze noemen dat de many wrongs. En dat betekent gewoon, elke duif is een beetje fout. En als je het gewoon het gemiddelde neemt, dan kom je eigenlijk min of meer, valt het mee. Mm-hmm. De andere hypothese is dat er eigenlijk, dan ze de duif volgen die het meest, en vaak lijkt dat te zijn, die het meest confident lijkt.
Vertrouwen.
Lijkt te hebben dat ze die zouden volgen.
Ah,
het zit er ergens, blijkt als ze het echt gaan analyseren, het valt er ergens tussenin.
Eigenlijk dus moeten ze elkaars talent gaan proberen in te schatten. Hè?
Ja. Dus eigenlijk, daar komt het zo wat op neer. En vandaar dat een stuk, wat is dan een mogelijke En waar kunnen ze op afgaan? Ja, dat is dan een stuk van hoe snel vliegen ze, hoeveel vertrouwen lijken ze zelf te hebben daarin.
Professor Verbrugge, ik moet bekennen, voor we aan dit gesprek begonnen, vond ik het eigenlijk een beetje raar dat een experimenteel psycholoog, een mensenpsycholoog, zich bezighoudt met duivengedrag. Ik vond dat merkwaardig. Maar hoe meer u erover vertelt, hoe beter ik het begin te begrijpen dat het inderdaad heel hard op elkaar lijkt. Duivenpsychologie en de mensenpsychologie.
Ja, uiteindelijk wat wij trachten in mijn groep te onderzoeken, is gewoon wat zijn die cognitieve mechanismen, wat zijn die principes die... In dit geval nu dieren, dat kan gaan over duiven, maar zoals ik hier al zei, we doen onderzoek naar meeuwen, naar kippen en zo. Uiteindelijk zijn er een aantal, op zijn minst basismechanismen, die blijven terugkomen. En die cognitie, zeker dat hoe dan ze zaken percipiëren, hoe dan ze gaan leren, dat zijn allemaal zaken die ook overal terugkomen.
Frederik Verbrugge, dank u wel.
Graag gedaan.